Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, wij maken u vooraf bekend dat gistermorgen is overleden Neeltje Baks van Driel, weduwe van Arie Baks in de leeftijd van 87 jaar. De begrafenis zal in verband met het coronavirus in besloten kring plaatsvinden op DV woensdagmorgen om 10:30 in de kerk. Aan het begin van de middag zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats in Veen. Zingen wij in verband met dit sterfgeval van Psalm 90, vers 6. Helaas, het best van onze beste dagen baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen. Daar zorg, verdriet en jammerlijke plagen steeds beurt om beurt de matte ziel doorknagen. De levensdraad wordt schielijk afgesneden. Wij schenen sterk en ach, wij vliegen heen. Psalm 90, vers 6. Voor u zal worden gelezen een gedeelte uit Gods woord, uit de zendbrief van Paulus aan de Korintiërs, het 15e hoofdstuk, vers 1 tot en met 20. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 20. Vooraf lezen we de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En noemde nu 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 20. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, na de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zijlieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien u Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden, degene die ontslapen zijn. Tot zover.
Psalm 145, het eerste vers, zingen wij samen. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Ik zal de roem van uw majesteit verhogen tot in de eindeloze eeuwigheid. Psalm 145, vers 1. Gemeente, onze tekstwoorden van vanmorgen kunt u vinden in het gedeelte wat wij samen lazen, de zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente die te Korinthe was, het 15e hoofdstuk, de versen 8 tot en met 10. 1 Korinthe 15, we lezen de versen 8 tot en met 10, Gods woord en onze tekst luidt, en ten laatste van alle is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien, want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb, doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij alle. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Christus' opstandingskracht verheerlijkt in Paulus. Christus' opstandingskracht verheerlijkt in Paulus. We letten op drie gedachten. De opzoekende daad van God. De eenzijdige liefde van God. En de vruchtbare genade van God. Christus' opstandingskracht verheerlijkt in Paulus de opzoekende daad van God. En ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. De eenzijdige liefde van God. Ik vervolgde de gemeente van God. En dan toch opgezocht. Dat predikt ons de eenzijdige liefde. God. De vruchtbare genade van God. Door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan ze allen. Doch niet ik, maar de genade Gods. De vruchtbare genade van God. Wat heeft de genade in het leven van Saulus verheerlijk die Paulus mocht worden. Rijke vrucht gedragen. Gemeente vandaag hoop ik dat de arbeid van Paulus nog vrucht draagt. We hebben zijn brief. Onuitsprekelijk groot. Als je daarbij nadenkt dat zo'n 2000 jaar geleden zo'n Paulus daar zat te schrijven met de rolvorm en met zijn pen lopend in de inkt en maar schrijven en maar schrijven. Hij hoorde vanuit de gemeente van Korinthe dat er waren die twijfelden aan de opstanding van Christus. En dat doet hem smart. Dat kan hij niet verdragen. De inhoud van zijn prediking, Jezus Christus die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Als Christus niet opgestaan is. Dan worden de doden niet opgewekt. Dan is de prediking ijdel. Dan is mijn geloof ijdel. Dan zijn wij valse getuigen Gods. Dan zijn al degenen die in Christus ontslapen zijn er ook niet meer. Dan is alles aan een eind bij onze tijdelijke dood. Maar nee, zegt hij, Christus is opgestaan. Is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. En dat wil hij in deze brief benadrukken. Christus is opgewekt. Het kan toch niet zijn dat er een levend hoofd is in de hemel zonder een lichaam op de aarde. En zonder een lichaam straks, een hoofd zonder ledemaat. Dat kan niet zijn. Christus, hij is opgestaan. En daarom is er ook een opstanding der doden. Zullen wij erop letten, gemeente? We hebben de klokken in ons dorp al wat horen luiden. Er zullen nog maar weinig tijden geweest zijn in de geschiedenis dat zo vaak de kerkklok moest luiden vanwege de steeds terugkerende sterfgevallen. En als we dan daar op de begraafplaats komen, gemeente, en zeker in deze weersomstandigheden, strakke blauwe lucht en het is er stil en het groene leven dat ziet u van alle kanten tevoorschijn komen en zieloze lichamen dalen af in het graf. Die liggen daar nog enkele tientallen, misschien enkele honderden jaar. Het zal veel langer niet meer zijn. En dan komt Christus om te oordelen de levenden en de doden, want de doden die worden opgewekt. Tweeërlei opstanding straks. Of met een lichaam tot eeuwig afgrijzen, gemeend. Maak eens ernst, thuis, in de kerk. Of we staan met een verheerlijkt lichaam op. dat gelijkvormig is aan het lichaam van Christus. En dan zullen we de Heere tegemoet gevoerd worden in de lucht. Anders niet. Christus is gestorven naar de schriften. Hij is begraven naar de schriften. Hij is opgewekt naar de schriften. Werkelijk, hij is gezien van die en van die en van die en van die. Werkelijk, hij is verschenen aan 500 broeders op eenmaal, zegt Paulus. Sommigen zijn al ontslapen. Hij zegt niet sommigen zijn gestorven, nee, die zijn ontslapen. Die liggen slechts te slapen. Straks worden ze weer wakker. Het merendeel is nog over. U zou ze kunnen gaan vragen. Gaat ze maar vragen. Of Christus werkelijk opgestaan is, want dat is zo. Hij is opgewekt. Hij is van Jacobus gezien. Je kent Jacobus wel, wil Paulus zeggen. De broeder des Heren. Die wilde eerst niks weten van Christus Jezus, de zaligmaker. Maar werkelijk, hij is door Christus opgezocht. Hij is van Jacobus gezien. En zegt Paulus, de laatste van allen is hij ook van mij. Als van een ontijdig geborene gezien. Jezus gezien. Van Saulus van Tarsus gezien. Een bijzondere verschijning. Een verschijning vanuit de hemel. Een verschijning op de weg naar Damascus. Daar scheurde de hemel. En daar viel een licht uit de hemel. Ten laatste van allen is hij ook van mij. Als van een ontijdig geborene gezien. Ten laatste van allen. Enerzijds horen wij schuld. Enerzijds horen wij smart. In hetgeen Paulus zegt, ten laatste, waar ben ik lang doorgegaan? Ik wilde maar niet buigen, ik wilde niet geloven in Jezus van Nazareth. Ik heb mezelf verzet, ik heb mezelf verhard, ik moest er niets van hebben. Ik heb de gemeente vervolgd, zegt hij straks. Maar ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Had hij niet naar mij omgezien, ik had nooit naar hem gevraagd. Had hij mij niet stilgezet, ik was doorgegaan. Had hij mij niet vastgegrepen, ik had me elke dag nog meer verhard. O, ten laatste van allen, het is dus niet alleen schuld die wij beluisteren. Het is niet alleen droefheid die wij beluisteren. Wij horen in deze woorden de grote verwondering van dit kind van God, van deze knecht, van dien en dienaren van Jezus Christus. Het is grote verwondering wat hem doet beleiden. Ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Ten laatste van allen is hij zelfs ook van mij gezien. Zo zouden we het ook kunnen lezen. Hoe is het mogelijk, wil Paulus zeggen, want wie was ik eigenlijk? Ja, wie was Saulus? Knappe jonge man. Ik bedoel, met een helder verstand. Veel inzicht. In de schrift, maar het zat allemaal toen nog een voet te hoog. Onderwezen aan de voeten van Gamaliel. Een ijveraar naar de wet, leefde onberispelijk. Meende goden een dienst te doen door de gemeente van Christus te gaan vervolgen. Godsdienstig genoeg, maar totaal geen godsvrezen. Diep ingrijpend gemeend, deze jonge man was een vijand van God. Hij was een vijand van Christus. Hij was een vijand van vrije genade. Liever sterven in eigen gerechtigheid dan leven uit de gerechtigheid van Jezus van Nazareth. Hij verstond het helemaal niet. Ten laatste van allen is hij zelfs van mij gezien. Als van een ontijdig geborene. Wat staat er? Ik schrok even kinderen toen ik het woord in het Grieks opzocht. Want ineens zag ik de vertaling abortus. miskraam, misdracht. Beeld van een mens van wie niemand enige verwachting heeft. Dat moeten we hier voor ogen hebben. Psalm 58, laat hem heen gaan als een smeltende slak. Laat hem als de misdracht van een vrouw de zon niet aanschouwen. Zo wordt er in het woord gesproken. Over een miskraam. Verdwijnt als een slak, zo het is weg. Ingrijpend. Diep ingrijpend. Indien een man, zegt Salomo, 100 kinderen gewon en vele jaren leefde, zodat de dagen van zijn jaren vele waren, doch zijn ziel niet verzadigd werd van het goed en hij ook niet eens een begrafenis had. Ik zeg dat een misdracht beter is dan hij. Nou, dat is ook duidelijk. Ingrijpend, ik kan 100 jaar worden. En mijn ziel verzadigen van het goede? Nee, juist niet. 100 jaren leven en schade aan mijn ziel. Onbekeerd sterf, niet eens een begrafenis heb. Dan kun je nog maar beter een misdracht zijn, zegt Paulus. En nu? Het is dan wel heel bijzonder dat deze misdracht tot leven wordt verwekt. Van een ontijdig geborene gezin. Ontijdig geborene, een misdracht. Vindt u dat niet wat aangrijpend als ik u vanmorgen zeg, dat is nu uw beeld? Dat vindt ge mogelijk beneden uw waardigheid. Maar Paulus, hij zegt het van zichzelf. In Romeinen 3 zegt hij, en dan gebruikt hij eigenlijk weer zoiets. Hun keel is een geopend graf. Nou, dat hoeven we ook niet uit te werken, gemeente. Een geopend graf, dan bedoelen we natuurlijk een graf waarin dan het lichaam tot ontbinding overgegaan. Ja, wat doet dat? Zelfs bij Lazarus zeiden zijn zussen al, Heere, hij riekt nu al. Een ontijdig geborene. Een keel is een geopend graf. Wat brengt dat geopende graf me eigenlijk, gemeend? Mijn zonde, het gevolg van mijn zonde. Wat is mijn zonde? Vijandschap tegen God. Het bedenk des vleeses. En meer was het bij Saulus van Tarsus niet. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Nog iets meer van dat ontijdig geborene. Dus beeld van een mens waar niemand enige verwachting van hebben kan. Dan ten tweede, het wijst ook op het onverwachte. Dat weet de moeder wel die miskraam krijgt. Soms was ze er bang voor, maar soms nergens op berekend. Plotseling, ze verliest de vrucht. Wat een zorg, wat een smart, wat een bloedverlies. Zo helemaal, ineens, wat een teleurstelling. Het is op het onverwachte van zijn bekering, wijst Paulus hier ook. Zeer krachtig, plotseling, ineens. Nog een beeld, een ontijdig geborene. Dan vergelijkt hij zijn leven met dat van de andere apostelen. Hij mag zich door de genade Gods hier aansluiten bij de rij van de apostelen. Dat is zeker waar. Maar als hij nu terugziet op zijn eertijd, als hij zich nu vergelijkt bij de andere apostelen, dan is hij van Jezus gezien als van een ontijdig geborene. Waren de andere apostelen met Christus omgegaan? Hadden die zijn onderwijs ontvangen? Hadden die hem leren kennen in de staat van zijn diepe vernedering? Hadden ze hem al leren kennen in de staat van zijn gezegende verhoging? Hadden ze hem nagestaard toen hij ten hemel voer vol eer? Wisten ze dat hij voor hen aan Gods rechterhand zat? Waren ze niet uitgestoten in de oogst? Had Christus niet tot hen gezegd, gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb? Hadden ze de Christus niet gepredikt? En hij was Christus gaan vervolgen, wat zijn er goede jaren in zijn leven verloren gegaan, in zijn vijandschap tegen God. Ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Nog een betekenis, gemeend. Soms gebeurt het tot diepe smart van een moeder dat er een kind geboren wordt nadat zijn vader al is overleden. Dan zegt die vrouw, dan zegt die moeder, leefde hij nog maar. Hij kan zijn eigen kind niet eens meer zien. En als dat kind ouder wordt, dan snakt het soms, had ik mijn vader nog maar gekend. Hoe bedoelen we het hier, gemeente? Daar staat een jonge man en hij waakt over de kleren van een aantal vijandige Joden die met stenen aan het gooien zijn naar een man die daar op zijn knieën ligt en die bidt. Heere, vergeef het hen. Reken hen deze zonde niet toe. En als hij dat ons zegt, gezegd had, ontsliep hij. Daar valt die man, kinderen. Wie is het? Stefanus. En hij bidt. En daar staat een jonge man. En die heeft mede een welbehagen in de dood van Stefanus. Net goed, denkt hij. Zo moet het. Maar God in de hemel hoort het gebed van zijn kind. Want Stefanus zag Jezus ook. Staande ter rechterhand Gods. En Christus hoort het gebed wat hij door zijn geest in het hart van Stefanus legde. En Christus hoort het niet alleen. Hij verhoort het. En het duurt niet lang hoor. Of die jonge man wordt gearresteerd. En het gebed van Stefanus komt terug in zijn leven. Had hij nog maar geleefd. Maar nu ben ik als een ontijdig geborene wederom geboren geworden. Nee, de wedergeboorte is niet ontijdig. Die was op Gods tijd. Naar Gods welbehagen. Maar Paulus vergelijkt zich met een ontijdig geborene. Kinderen, toen ik de preek voorbereidde van de week, las ik in een boek van Ikivit, de bekering van Saulus, moet je maar eens lezen, jeugd, jonge mensen. Hij maakt het even duidelijk. Hij zegt, er was een echtpaar, luister je even, kinderen. Er was een man en een vrouw, en die vrouw vreesde de Heere. Maar die man, die moest er niets van hebben. En die vrouw die ging elke zondag alleen naar de kerk. En dan liep er hond met haar mee. En die legde zich bij de kerk neer. En tot de kerk uit was. Denk dat al lang geleden is, kinderen. En toen stierf die vrouw. En die hond die leefde nog. En op zondagochtend ging die hond de deur weer uit. En die man dacht, nu moet ik daarom toch eens kijken waar die hond naartoe gaat. En die hond die liep die kerk in. En die man die ging ook die kerk in. En God greep die man in het hart. Ik denk dat die de woorden van Paulus heeft begrepen. De laatste van alle is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Hoe kan u toch een ontijdig geborene tot leven komen? Ik zal het u zeggen, gemeente. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. De Heere is waarlijk opgestaan. En daarom worden er dode zondaren opgewekt tot een nieuw leven. Zelfs een ontijdig geborene. Het is toch wat, ontijdig geboren kinderen. Als ze al blijven leven, zijn het grote zorgenkinderen vaak. Dubbele aandacht nodig. Nou, dat hebben nu al Gods kinderen. Het zijn allemaal zorgenkinderen. Ze hebben allemaal dubbele aandacht nodig. Maar God geeft het ze graag. De laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezin. Daar gaat hij in zijn vijandschap, nog blazende dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Wat een vijandschap in zijn hart gemeend. Hij wil alle die in Jezus Christus geloven ombrengen, in gevangenissen zetten, doden. Het is niet behoorlijk dat ze leven. Deze jonge man, vurig van geest, hij rust niet. God in de hemel ziet hem gaan en denkt nog een ogenblik. En daar breekt het uur van Gods welbehagen aan. Daar is het uur van de wedergeboorte voor Saulus van Tars. Daar valt er een licht uit den hemel. Daar spreekt de opgestane Curios: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de verzen tegen de prikkels te slaan. Hij valt van zijn rijdier af. Daar ligt hij. Hij kan geen hand voor ogen meer zien, die is blind. Hij is verslagen. Hij wordt geveld op het slagveld van vrije genade. Daar ligt hij. Zondaren komen tot bekering. Goddelozen worden gerechtvaardigd. Vijanden worden met God verzoend. Saulus van Tarse. En deze ontijdig geborene begint te smeken. Hij gaat bidden zo die nog nooit heeft gedaan. Wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Het is uw hart, de verzen tegen de prikkels te slaan. Als je daarmee doorgaat, Saulus, dan betekent het je eeuwige ondergang. Het is je hart. Wat wilt gij dan dat ik doen zal? Dat is een tweede gebedje. Kostelijk toch, gemeente. De eerste vraag die als het ware. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Zegt onze Heilberger toch wat dat betekent. Geef ons eerst dat wij uw recht kennen. Wie zijt gij, Heere? Jong en oud, gemeente, kinderen. Vraag je steeds weer aanhoudend. Heere, wie bent u? Heere, mag ik u leren kennen? Heere, geef mij eerst voor alle andere dingen dat ik u recht ken. Gemeente, wij moeten vragen. Ons leven onzeker, ons leven ernstig, de dood wenkt ieder uur. Misschien denkt ik, geloof dat aan mij voorbij gaat. Wat aan u voorbij gaat? Wat aan u voorbij gaat? Coronavirus. Dat hoop ik ook. Wie zou ik dat niet wensen? Maar de dood gaat niet aan u voorbij. wat man leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen. Wie is het die zijn ziel redt van het graf? Het is de mensen meervoud gezet eenmaal te sterven. Waar wilde ik nu naartoe? We moeten vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Jong en oud, in welke omstandigheden ook, bijzonder heel persoonlijk voor uzelf. Heere, wie zijt gij? En wat wilt gij dat ik doen zal? Want dan openbaart zich God in het leven van zulke. In zijn grondeloze barmhartigheid. Voor ontijdig geboren in zijn eenzijdige liefde. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. U moet erover nadenken. Gemeente, wij kennen de geschiedenis. En uit de kerkgeschiedenis weten wij ook van vervolgingen. En het is eigenlijk altijd geweest, de vijand heeft het op de levende kerk gemunt. De vijand heeft het op het levende kind gemunt. Satan had het op Christus gemunt. En nu heeft Satan het wel verloren. En Christus heeft Satans kop wel vermorzeld. Maar hij gaat nog rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Hij heeft het op de gemeente van Christus gemunt. Saulus van Tars, hij was een instrument in de hand van de vorst der duisternis, diep ingrijpende werkelijkheid, een fariseer, besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Abraham, een Jood, een Israëliet, een keurige, vrome man, levende naar de wet onberispelijk, en dan de vijandschap in zijn hart tegen Jezus van Nazareth, die naar de schriften tot duidelijk bewezen was te zijn, de Messias. En dan vervolgt hij degene die in Christus Jezus geloven. Het staat in de schrift Galaten 1, hij die eertijds de gemeente vervolgde, verkondig nu het geloof het welk hij eertijds verwoestte, en zij verheerlijkte God in mij. Zegt hij er dan achteraan. Ja, dat is de vrucht. Zien we straks in onze derde gedachte ook. Hij die eertijds de gemeente vervolgde. Staat het geloof dat hij verwoestte. Wat een vijandschap. Het is er nog gemeend. Vijandschap tegen het ware werk Gods in zondaren. Vijandschap tegen vrije, eenzijdige, soevereine, goddelijke genade. Vijandschap. Het openbaart zich. Al hebben wij betrekkelijk nog veel rust. Ontzettend veel voorrecht. Maar wat zal het geweest zijn daar? Ze vreesden en ze beefden in Damascus. Als later Ananias door de Heere wordt geroepen om naar Saulus van Tarse te gaan, dan zegt hij, ja maar Heere, u vergist zich toch wel? Dat kunt u toch niet menen? Deze man waarvan u spreekt is hier gekomen om uw gemeente te verwoesten. Hij die eertijds de gemeente vervolgde, het geloof verwoestte. In verwondering blikt hij terug met diepe smart. Ik heb de gemeente Gods vervolgd en dan toch opgezocht door de opgestane Kyrios. Dat predikt alleen maar eenzijdige geliefde. Eenzijdige liefde God. Christus arresteerde hem. Gods heilige wet overtuigde hem. Gods heiligheid ontdekte hem. Daar lag hij te wenen in de straat, genaamd de rechte in Damascus. Daar schreeuwde hij zijn nood uit. Daar beleed hij zijn zonde. Daar erkende hij zijn schuld, die God tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Daar mag Saulus een welgevallen krijgen in de straffen van zijn ongerechtigheid. Daar billigt hij het vonnis, daar buigt hij onder het goddelijke recht. Daar ligt hij zijn rechter om genade te bidden, daar ligt hij te smeek. Hij eet niet, hij drinkt niet, hij slaapt niet, hij worstelt, hij bidt, hij smeekt, hij vraagt. Overtuigd, ontdekt, zijn leven opengelegd, zonde ordentelijk voor ogen gesteld, de schuldbrief leest hij, er is geen einde aan. De gemeente Gods vervolgd, gelovigen ter dood gebracht. Een welgevallen gehad in de dood van Stefanus die dan gestenigd werd. Hij ziet hem nog vallen, hij hoort hem nog bidden. De gemeente van Christus vervolgd, zwaar en menigmaal misdreef. Heere, wil mij uw naam ter eer, al mijn euvel daan, vergeef. Zou de Heere nog zondaren zo overtuigen? Het leidt geen twijfel, gemeend. Zolang er zon en maan het nageslacht aan licht zullen wezen en op en onder zullen gaan, zullen zij u eerbiedig vrees. Afhankelijk van ons eertijds, is vaak de weg die God houdt met zondaren. Luistert u vanmorgen thuis en in de kerk en God komt in uw leven. Onthoud dan ook dat het heel geleidelijk aan kan gaan. Ik wil u daarmee niet in handen stoppen, zo bedoel ik het niet. Maar gemeente, als het woord kracht begint te doen. En als het woord u meer en meer op de knieën brengt en meer u tot uzelf doet inkeren. En u meer en meer hier en daar naar de kerk doet gaan. En meer doet vragen, Heere, mag ik u leren kennen? En de Heere gaat wat doorwerken, gemeend. En de Heere gaat het evangelie ontsluiten. Christus gaat tot de ziel spreken. Dan niet zoals hier bij Saulus van Tars op de weg. Maar zoals hij in Damascus heeft mogen ervaren. Dan brengt geheel wat kinderen des Heren in verlegenheid. Als u ze vraagt, zeg nu eens precies het ogenblik van de wedergeboorte. Dan zouden kinderen des Heren kunnen gaan wenen. Dan zeggen ze, dominee, ik weet het niet. En als ik dan zou vragen, wat is er nu veranderd in uw leven? Wat is er nu veranderd? Hoe was je nu vroeger? Nee, het is waar. Ja, maar, ach, kijk dan naar de vrucht. En onderzoek dan de schrift. En zoek uw roeping en verkiezing vast te maken, opdat gij dat doende nimmer meer struikelen zoudt. En leg uw leven toch maar naast het leven van Paulus. Ik was de minste van de apostelen. Nee. Ik ben de minste van de apostelen. Dat is tegenwoordige tijd. De Allerhoogste heeft Saulus bij zijn bekering de minste gemaakt. En de Allerhoogste heeft Paulus de minste gehouden. En dat is dubbele genade, gemeend. Wanneer ik bij ontvangen genade de minste wordt en bij onderhoudende genade de minste mag blijven. Grote genade, ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Dubbele genade, waar vloeit dan nu uit voort? Misschien toch wel een beetje zijn karakter, dominee. Maar ja, een man zo onderwezen en alsjeblieft, houd op, gemeente, karakter. Het heeft niks met mijn aanleg en met mijn karakter te maken, wat er hier staat. Want Paulus was niet mis. Echt niet. Waar is het wel vrucht van? Dit is nu vrucht, gemeente, van waarachtige geloofsgemeenschap met die dierbare middelaar Gods en der mens, van wie het woord spreekt, die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Dat is nu vrucht van de waarachtige geloofsgemeenschap met de tweede persoon in dat goddelijke wezen, van wie in het woord geschreven staat, die in de gestaltenis God zijn, het geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, is hij de mensen gelijk geworden. En in de gedaante van een mens heeft hij zichzelf vernederd. Is hij gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. De vreugde, het kruis verdraagt. Die achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. En die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het zelf behouden. Mij de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Vrucht van de arbeid van Jezus Christus, die zichzelf zo diep heeft willen vernederen. En waarom nu eigenlijk? Gemeente, daar is Paulus achter mogen komen in zijn leven. Zijn meester, zijn Heere Jezus Christus heeft zich zo diep voor hem willen vernederen. Om te boeten voor zijn zonde. Omdat hij uit vijandschap de gemeente van Christus vervolgd had, moest Christus tot in de dood des kruises zich vernederen. Wilde hij van zijn zonde worden verlost en van zijn vijandschap worden verlost en van zijn schuld worden vrijgesproken. Mij, de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Ik zei net dat u met de waarheid tot uzelf moet inkeren en uw leven ernaast moet leggen. Want de Allerhoogste God, als hij genade gaat verheerlijken uit eenzijdige liefde God, dan maakt God mensen tot arme, ellendige, rechteloze, onwaardige, dwaze, blinde, doodschuldige, zondaar. De ware vernedering is vrucht van een nauwe omgang met Christus Jezus de Heere. De ware vernedering is vrucht van nauwe gemeenschap met die dierbare Christus. Als dat beoefend mag worden gemeend, dan ben ik de minste. Dan bedel ik en vraag ik en smeek ik geen meerder goed, Heere, gij mij geven meugt, dan dat gij mij vernedert en maakt kleine. Paulus had veel gaven. En dat met een nederige geest maakt het tot een groot sieraad in Gods kerk op aarde. Hij zegt, zijt met de ootmoedigheid bekleed, waar God wederstaat de hoogwaardige, maar de nederige geeft hij genade. Ik ben het niet waardig een apostel genaamd te worden. Een onwaardige. Als het er één onwaardig was om een apostel genaamd te worden. Ach, ja, ik wilde zeggen was Paulus het wel. Maar ik hoor Petrus al op de achtergrond. Nee, niet waar, niet waar. Mij de voornaamste der zondaren is deze barmhartigheid geschied. Hij kan het Paulus wel nazeggen. Die twee hebben elkaar dat nooit gewonnen gegeven. Ze zijn het apostelschap niet waardig. Ze zijn het kindschap niet waardig. Ze zijn de naam van het apostelschap niet waardig. Paulus moet zich steeds maar afkeuren. Zijn eertijd neemt hij levenslang met zich mee. Wel vergeven, maar nooit vergeet. Wie was hij toch? Wie is hij toch? Wie blijft hij toch? Straks klaagt hij. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Als zulke zielen, zondaar, ontijdig geborenen, door Gods genade tot heilige mogen worden, zegt Matthew Henry, dan maakt de Heere de herinnering aan hun vorige zonde zeer dienstbaar aan hun nederigheid, aan hun ijver, aan hun geloof. Ik ben niet waardig een apostel genaamd te worden. Ik heb de gemeente van Christus, de gemeente van God. Het is Gods gemeente. Christus heeft die gemeente verkregen door zijn bloed. En die gemeente vervolgde ik. Wat stelt hij zich nu kwetsbaar op? Wat een rijke gestalte gemeente. Ze willen niet allemaal in de opstanding geloven. Ze willen niet allemaal in de roeping van Paulus geloven. Hij was tenslotte niet bij de elven. En toch ben ik geroepen, zegt hij in het eerste hoofdstuk. Ik ben geroepen door Christus. Ik ben geroepen naar de wil van God. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Hij stelt zich kwetsbaar op. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. En waarom nu eigenlijk, wat wil hij nu met alles bereiken? Dat ze daar in Korinthe onvoorwaardelijk geloven in de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Opdat er door de opstandingskracht van Christus wonderen verheerlijkt zouden mogen worden. En Gods kinderen werden onderwezen en geoefend in dat allerheiligst geloof. En de opgestane Curios zou worden verheerlijkt. En de vijandschap zou worden verbroken. En het ongeloof zou worden weggenomen. En de gemeente daar in Korinthe zou bloeien. Daar ziet Paulus naar uit. Hij had daar gearbeid. Ik ben geroepen. Ik heb de opgestane Curios gezien. Ik predik hem. Mijn prediking is niet ijdel in den Heere. Ik heb overvloediger gearbeid dan ze allen. Onze derde gedacht. Maar we zingen eerst Psalm 142, vers 5 en vers 7. Psalm 142, het vijfde. Ik riep tot u. Ik zeide, o Heere, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. En vers 7, voor mij uit mijn gevangenis, tot erom uw naams die heerlijk is. Psalm 142, de versen 5 en 7. Christus opstandingskracht verheerlijkt in Paulus, de opzoekende daad van God, de eenzijdige liefde van God, ten derde de vruchtbare genade van God. Doch, door de genade Gods ben ik wat ik ben. Het is een voorrecht als wij dat mogen zeggen, een onuitsprekelijk voorrecht. Door de genade Gods ben ik een kind van God. Door de genade van Gods ben ik een knecht van God. Door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Heeft Paulus toch nog iets van zijn fagereerschap overgehouden, gemeente? Hij lijkt nog wel een beetje op een fariseer die daar staat en die zegt wat hij allemaal heeft gedaan. Ik heb overvloediger gearbeid. Komt dat nu overeen met mij de minste? Goed opletten. Want driemaal, zelfs in dit tiende vers, spreekt hij over genade. Hij spreekt over genade. Over de genade Gods. Dus we horen hier geen fariseer hoor. Dat is die niet meer. Ja, van zijn bestaan zal hij nog wel last gehad hebben. Dat kan ook niet anders. Ik ellendig mens. Maar zijn geloofsgemeenschap met Christus maakt hem gedurig de minst. Mij de minst. Maar de genade Gods is er de oorzaak van dat ik overvloediger gearbeid heb dan zij allen. Hij roemt dus niet in zichzelf, niet op zijn krachten. Nee, hij roemt in de genade Gods. Vruchtbare genade van God heeft hij ontvangen. Als ik leer roemen in de genade Gods en niet zomaar met mijn lippen, maar als ik met het hart leer roemen in de genade Gods, dan betekent dat dat ik leer sterven aan de roem in de mens. Dat ik heb leren sterven aan de roem in mezelf. Dat ik ben gaan sterven aan mijn eigen ik, al geef dat bij de laatste, bij het sterven pas de laatste snik. Dat is waar. Maar Paulus, hij had leren sterven. Ik ben met Christus gestorven. Doch ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En zo is het ook hier. De genade Gods vloeit uit het eeuwige welbehagen Gods. De genade Gods is verworven door de Zoon Gods. Dus Paulus, hij roemt hier in Gods genade. Hij roemt in Gods de Vader. Hij roemt in Christus Jezus als de enige grond en het enige fundament onze zaligheid. Gemeente, dit roemen in de genade God is vrucht van de ontmoeting met de opgestane levensvorst. Paulus, hij heeft het zo mogen leren. Christus is overgeleverd om mijn zonde. Hij is opgewekt om mijn rechtvaardigmaking. Als er iets goeds in mij mag zijn, dan vloeit dat altijd alleen uit de stroom van de fontein der genade God. Wij zijn niets in het godsdienstige dan wat zijn genade ons maakt. En dan bedoel ik de godsdienst gepaard met de godsvrezen. Matthew Henry zegt, zij die de genade Gods ontvangen hebben, die moeten zorgen dat dat niet te vergeefs geweest is. Zij moeten die hemelse gaven kweken, zij moeten die hemelse gaven oefenen, zij moeten die hemelse gaven gebruiken, tot eer des Heren, tot nut en tot zaligheid van de naaste. Hoort u? Saulus van Tarse is neergeveld op de weg naar Damascus. We zagen hem liggen te kermen en te wenen. We zagen hem daar waar hij niet at en niet dronk en niet zag. Een doodschuldige, heilwaardige zondaar, de gemeente Gods vervolgd. En toen, als ik vanwege de heerlijkheid van hetzelfde licht niet zag, zo werd ik bij de hand geleid, zegt hij in Handelingen 22, van degenen die met mij waren. En kwam te Damascus en een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, goede getuigenis hebbende van al de Joden die daar woonden, kwam tot mij en bij mij staande, zeide hij tot mij, Saul, broeder, word wederziende. En terzelfde uren werd ik ziende op hem. En hij zeide, de God onze vaderen heeft u tevoren verordineerd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Want gij zult hem een getuige zijn bij alle mensen van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. En nu, wat vertoeft gij? Sta op en laat u dopen en uw zonde afwassen, aanroepende de naam des Heren. Wat heeft de Heere krachtig doorgewerkt in het leven van deze Saulus van Tarse. 3 dagen. Dat hij niet at, niet dronk, niet zag. Damascus opgezocht door de Allerhoogste, door middel van Ananias. Die hem opwekt om op te staan. Zich te laten dopen. Zijn zonde af te laten wassen. Nee, niet door dat doopwater. Maar door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Opdat hij zou mogen leren sterven en ondergaan met Christus, maar ook zou worden opgewekt in een nieuw leven door de opstandingskracht van Jezus Christus uit de doden. Hoe schrijft hij dat? Later ook in de brief aan de Galaten. Dan schrijft hij het in dat eerste hoofdstuk. Kostelijk wat hij zegt. Maar wanneer het Gode behaagd heeft die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen heeft door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde, dus de zoon van God, door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik niet terstond te raden gegaan met vlees en bloed en ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië. En keerde weder naar Damascus. Daarna kwam ik na 3 jaar weer te Jeruzalem om Petrus te bezoeken. En ik bleef bij hem 15 dagen. En op een andere plaats. Hij predikte terstond Christus. Wat heeft hij gepredikt, gemeente, het evangelie van de Zoon van God? Wat heeft hij gezegd? Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Welk evangelie predikte Paulus? Dit evangelie. Ik heb niet voorgenomen iets anders te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied. Opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste van de zondaren ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven, moet u horen. Nu roemt Paulus in de deugde God. Hij roemt de genade God. Hij roemt de barmhartigheid God. Hij roemt de liefde Gods in Christus. De barmhartigheid die hem geopenbaard is. Dan spreekt hij over de langmoedigheid Gods. Wat heeft de langmoedigheid Gods hem in zijn bittere vijandschap lang verdragen? Opdat hij tot bekering zou komen door de liefde en de barmhartigheid Gods in Christus Jezus. En zo, gemeente, verdraagt God ons allen. In zijn langmoedigheid, verdraagzaamheid, wat is hij nog traag tot toorn? Wat is hij nog taai van geduld? Het is waar, elke week sterven er tientallen mensen, honderden. Maar wat verschoont de Heere ons nog? Wat is hij nog langmoedig? Waarom? Opdat wij ons tot hem zouden bekeren. Dit is een getrouw woord. Christus Jezus in de wereld gekomen om de voornaamste van de zondaren zalig te maken. Mij de voornaamste? Ik ben de minste? Ben niet waardig een apostel genaamd te worden? Wat heeft Paulus gereisd? Ik heb het niet precies paraat, de 3 zendingsreizen, maar honderden kilometers. Lopend, gevaren met het schip. Wat heeft hij het evangelie gepredikt? Wat heeft hij een gemeente gesticht? Wat heeft hij een rijke vrucht gehad? Mag hij roemen in de genade Gods? Nee, niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Hij zegt in 2 Korinthe 11, zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek onwijs zijnde, ik ben boven hen. In arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, dat ook. In gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Indien men moet roemen, zegt hij, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die zij geprezen in der eeuwigheid. En die weet dat ik niet lieg. En hoe meer Paulus arbeidde, hoe nederiger hij werd. Hoe meer hij Gods vrije, onverdiende genade zag in hetgeen hij mocht doen, hoe meer hij die genade Gods verhoogde. Het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. We hebben zijn brief, gemeente, voor ons. Wat zegt hij in dezezelfde Korinthebrief? God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde hun niet toerekenende. Ik hoop er een keer nog eens over te prediken. En heeft het woord der verzoening in zijn knechten gelegd. Ze zijn gezanten van Christus wegen, alsof God door hen bade. Bidden ze u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Laat u met God verzoenen. Amen. We zingen tot slot Psalm 113 vers 1. Niet ons, o Heer, niet ons, maar uw naam alleen. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.